Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Science, The Endless Frontier, is een invloedrijk beleidsdocument uit 1945 van Vannevar Bush, destijds wetenschappelijk adviseur van de Amerikaanse regering. Het is geen roman of traditioneel non-fictieboek met verhaallijnen, maar een rapport dat een heldere visie geeft op de rol van wetenschap na de Tweede Wereldoorlog. Bush beargumenteert dat fundamenteel onderzoek de basis vormt voor technische vernieuwing, economische groei, betere gezondheidszorg en nationale veiligheid. De kern van het boek is dus politiek en institutioneel, niet persoonlijk. Het richt zich op de vraag hoe een land wetenschap duurzaam moet ondersteunen, vooral via federale financiering, universiteiten en onafhankelijke laboratoria. Daarmee werd het een van de belangrijkste teksten in de moderne wetenschaps- en innovatiepolitiek. Voor wie wil begrijpen waarom overheden, ook in Europa, langdurig investeren in onderzoek en kennisinfrastructuur, biedt dit werk een historisch startpunt dat nog altijd relevant is. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, fundamenteel onderzoek als motor achter vooruitgang. De centrale stelling van het rapport is dat vooruitgang in techniek en economie begint bij nieuw wetenschappelijk inzicht, niet alleen bij directe toepassingen. Bush maakt duidelijk dat fundamenteel onderzoek vaak geen onmiddellijk commercieel nut heeft, maar wel de kennis levert waarop latere innovaties kunnen bouwen. Dat onderscheid is belangrijk, omdat beleid zich anders te veel op korte termijnresultaten richt. In zijn visie moet de overheid juist ruimte scheppen voor onderzoek waarvan de uitkomst nog niet vaststaat. Die logica verklaart waarom hij wetenschap ziet als een lange termijn investering, vergelijkbaar met infrastructuur, maar dan op intellectueel niveau. Het boek laat zien dat uitvindingen, nieuwe industrieën en betere publieke voorzieningen voortkomen uit een continu stroom van kennis. Daarmee verschuift de aandacht van individuele uitvinders naar het bredere systeem dat onderzoek mogelijk maakt. Ten tweede, een nieuwe rol voor de federale overheid in wetenschap en onderzoek. Bush pleit voor actieve, maar niet verstikkende overheidssteun aan wetenschap. Volgens hem moet de federale overheid niet zelf alle kennis produceren, maar wel de voorwaarden scheppen waaronder onderzoekers vrij kunnen werken. Dat betekent structurele financiering, stabiele instellingen en een duidelijke scheiding tussen beleidsdoelen en academische nieuwsgierigheid. Het rapport is daarom een pleidooi voor een modern onderzoeksbestel waarin publiek geld basisonderzoek draagt, terwijl universiteiten en laboratoria de vrijheid behouden om nieuwe vragen te stellen. Deze gedachte was in 1945 vernieuwend, omdat wetenschapsfinanciering toen nog sterk verbonden was aan oorlogsinspanningen en tijdelijke noodzaak. Bush probeert juist een vredestructuur te ontwerpen die die capaciteit vasthoudt. In de praktijk werd dit denkkader later bepalend voor de oprichting van de National Science Foundation en voor het bredere Amerikaanse model van publiek gefinancierde wetenschap. Ten derde, de band tussen universiteiten, laboratoria en industrie. Een belangrijk thema in het boek is de samenwerking tussen verschillende kennisinstellingen. Bush zag universiteiten als de beste plaats voor de opleiding van wetenschappers en voor vrij onderzoek, terwijl onafhankelijke laboratoria en bedrijven sneller richting praktische toepassing kunnen werken. Het rapport zoekt dus geen tegenstelling tussen academie en industrie, maar een verdeling van rollen. Die gedachte is functioneel, omdat innovatie volgens Bush ontstaat wanneer kennis, talent en middelen in een samenhangend netwerk samenwerken. Tegelijk waarschuwt het werk impliciet dat dit netwerk niet vanzelf goed functioneert. Zonder publieke steun kunnen universiteiten onvoldoende onderzoekers opleiden. En zonder die opleiding valt ook de industrie stil. De kern van deze benadering is dat wetenschappelijke capaciteit een collectieve voorziening is, geen toevallige uitkomst van losse succesverhalen. Dat maakt het boek bijzonder relevant voor iedereen die wetenschap als onderdeel van een nationaal kennissysteem wil begrijpen. Ten vierde, van oorlogstechnologie naar civiele toepassing. Bush schreef het rapport in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en die context bepaalt sterk zijn argumentatie. Tijdens de oorlog had de Amerikaanse staat gezien hoe snel onderzoek resultaat kon opleveren wanneer leger, overheid en wetenschap nauw samenwerkten. In Science, The Endless Frontier probeert Bush die organisatorische kracht om te zetten naar de vredestijd. Hij benadrukt dat technologieën en onderzoeksstructuren uit de oorlog niet verloren mogen gaan, maar moeten worden ingezet voor civiele doeleinden zoals gezondheid, industrie en algemeen welzijn. Daarmee is het boek niet alleen een pleidooi voor wetenschap, maar ook voor institutionele vertaling van crisiscapaciteit naar een duurzame maatschappelijke orde. Die overgang is een van de belangrijkste inzichten van het rapport, omdat het laat zien hoe een land van noodorganisatie kan bewegen naar permanente kennisopbouw. Dat maakt het werk historisch gezien veel meer dan een beleidsmemo. Het is een blauwdruk voor naoorlogse modernisering. Tot slot, lange termijn invloed op het Amerikaanse wetenschapsbeleid. De blijvende betekenis van het boek ligt in de manier waarop het de Amerikaanse wetenschapspolitiek heeft gevormd. Het rapport leverde de taal en het argument waarmee publieke financiering van onderzoek jarenlang werd gelegitimeerd. Het idee dat de staat verantwoordelijk is voor de basis van het kennisstelsel werd na 1945 een leidend principe. Daardoor kreeg de VS een model waarin universiteiten, federale agentschappen en onderzoeksinstellingen samen een krachtige wetenschappelijke infrastructuur vormden. Het boek is dus niet alleen interessant als historisch document, maar ook als verklaring voor een hele bestuursfilosofie. Wie wil begrijpen waarom onderzoek in de Verenigde Staten zo sterk institutioneel is verankerd, komt hierbij de oorsprong uit. De tekst is ook relevant voor hedendaagse discussies over de verhouding tussen publieke financiering, academische vrijheid en nationale concurrentiekracht. Juist omdat het rapport beknopt en direct is, werkt het nog steeds als referentiepunt voor beleid en debat. Concluderend, Science: The Endless Frontier is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in wetenschapspolitiek, innovatiegeschiedenis, openbaar bestuur en de relatie tussen kennis en nationale ontwikkeling. Het boek is minder bedoeld als toegankelijke introductie tot een wetenschappelijk vakgebied en meer als een strategische tekst over hoe een samenleving onderzoek organiseert. Voor beleidsmakers, onderzoekers, bestuurders, studenten in bestuurskunde of techniekgeschiedenis en lezers die willen begrijpen waarom publieke onderzoeksfinanciering zo belangrijk is, biedt het veel inzicht. De praktische waarde zit in de heldere redenering dat fundamentele kennis de basis vormt van latere toepassing en dat die basis stabiele institutionele steun nodig heeft. Wat dit werk onderscheidt van vergelijkbare boeken over innovatie is dat het niet achteraf succes verklaart, maar op een uitzonderlijk vroeg moment een samenhangend model formuleert voor een nationaal kennissysteem. Het is daardoor geen vrijblijvende reflectie, maar een tekst die daadwerkelijk beleid heeft helpen vormen. Dat maakt het tot een klassieker in zijn genre. Als je ons wilt steunen vanaf haar Bush, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.